Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Als je langs de snelweg rijdt, dan zie je af en toe wel zo'n heel groot station staan. Die duren gemiddeld genomen 10 tot 15, maar pak 10 jaar om te realiseren. Waarvan eigenlijk maar 2 jaar bouwtijd is. Die andere 8 jaar tijd gaat echt over de procedures en de omgeving invulling. Dus hier zit echt gewoon een kans om enorm te versnellen. Tegenspraak is oké, maar we moeten niet ellenlang laten duren en allemaal parallel doen. Want als we in staat zijn om van die 8 jaar 2 jaar te maken, dan krijgen we echt een enorme versnelling.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Ons stroomnet zit vol, terwijl we steeds meer stroom nodig hebben. Hier, vanochtend nog, netwerkbedrijf Stedin kreeg vorig jaar 3 keer zoveel aanvragen voor nieuw elektrisch vermogen als het jaar daarvoor.
Things have changed since the old days, but our grids haven't. They don't fit the energy system we're trying to build.
Fighting climate change has become the greatest responsibility of our times. And this is why in Europe, we have set our objective. To become the first carbon neutral continent by 2050.
De energietransitie is een van de grote veranderingen van deze tijd. En om de overstap van fossiel naar duurzame energiebronnen te maken, is veel elektriciteit nodig. Maar het elektriciteitsnet zit heel erg vol. Hoe kunnen we hier meer ruimte in creëren? En welke rol kan de nationale en internationale politiek daarin spelen? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg van David Peters. Hij is Chief Transition Officer bij Stedin. En Michel Rademaker, hij is adjunct-directeur en medeoprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Ons stroomnet zit vol, terwijl we steeds meer stroom nodig hebben. Hier, vanochtend nog, netwerkbedrijf Stedin kreeg vorig jaar 3 keer zoveel aanvragen voor nieuw elektrisch vermogen als het jaar daarvoor.
Ja, we horen steeds dat het net vol zit, Michel, dat er eigenlijk nauwelijks meer iets bij kan. Het gaat nog verder, het opladen van elektrische auto's, dat kan al heel erg lastig zijn. Dat kan een hele wijk gewoon bijna op stil te zetten. Hoe nijpend is de situatie op dit moment?
Nou, wat ik begreep, maar goed, dat is misschien iets voor David om op aan te vullen, is dat een deel van de energietransitie stokt om het feit dat bijvoorbeeld recyclers eigenlijk op dit moment moeilijk aan stroom komen. Maar tegelijkertijd zie je ook enorme uitdagingen. Dus het is niet zozeer dat het huidige net misschien het niet aan kan, maar we zien ook vooral naar de toekomst toe een enorme groei in aanbod. Als je kijkt naar wat er op de Noordzee bijvoorbeeld neergezet gaat worden. Dat is massief. Dus uiteindelijk liggen daar heel wat uitdagingen.
Ja. Inderdaad. We willen het woord bijna vermijden, maar dat kan niet in deze discussie. Die uitdagingen met hoofdletters zijn enorm groot. En dat verhaal wat ik net neerleg over die elektrische auto's. Als we die in een wijk allemaal gebruiken, dan kan dat al heel ingewikkeld en lastig worden. Is dat echt waar, David? Van nogmaals van Stedin en laten we zeggen een grote net energiebeheerder. En dan in Zuid-Holland, volgens mij Zeeland en Utrecht. Ja. Meer dan 2 miljoen mensen zou ik hebben aansluiten. Want als je met een grote speler.
Klopt, hè? Dus wij zijn een van de grote 3 regionale netbeheerders in Nederland. En wat we zien is inderdaad dat de vraag naar elektriciteitscapaciteit, dus de capaciteit van het net, sneller toeneemt dan dat we bij kunnen bouwen. En dat betekent dat als we niks zouden doen, dat het inderdaad spannend wordt op het net. En dat heeft niet alleen met de energietransitie te maken, maar ook met de woningbouwopgave, met onze economische groei. Dus dat heeft enorme uitdagingen. En ik denk dat het woord uitdaging echt op zijn plek is.
Nee, zeker. En zeker in deze tijd. Het is ook complex. Dat is geen cliché. Dat mogen we ook hier gerust bij vertellen. Maar er komt nog iets bij. Namelijk, om te snappen wat er aan de hand is, moeten we natuurlijk naar vooruit kijken. Maar het is ook interessant om terug te kijken. Namelijk, hebben we niet goed nagedacht over die energietransitie. Want het werd geroepen, dit moeten we doen. Er worden doelen gesteld. Maar er is op heel veel zaken die daarbij horen blijkbaar niet gelet. Waar liggen de fouten? Waar zijn echt blinde vlekken te zien geweest?
Nou, ik weet niet of dat het over blinde vlekken gaat. Het gaat er echt heel hard. Maar als je alles van tevoren had geweten, dan hadden we natuurlijk niet in deze situatie gezeten. Dat is waar.
Wat hebben we echt over het hoofd gezien?
Nou, ik denk dat er een paar dingen ervoor gezorgd hebben dat we in een situatie zitten zoals we vandaag zitten. Dat is één, dat de doelen zijn eigenlijk sneller toegenomen dan dat we konden bijbouwen. Net bijbouwen in dit geval. Ik denk het tweede wat we zien is dat rond de Oekraïne-crisis zijn de gasprijzen omhoog gegaan. En toen is iedereen heel snel gaan elektrificeren. Dat we zien op gebieden, waar plekken waar eigenlijk de vraag die voorspeld was voor 2030 eigenlijk nu al er ligt. Dus het gaat hartstikke snel. En dat is aan de ene kant een goed nieuwsshow. Ja, want we gaan snel met die energietransitie. Aan de andere kant leidt het tot veel overlast voor een aantal mensen.
Ja, het leidt tot veel overlast voor veel mensen. Dat had je kunnen roepen. Dat Rusland verhaal natuurlijk niet. Dat kon niemand voorspellen, dat weten we. Althans een paar mensen wel, maar de meeste niet. Maar andere zaken natuurlijk wel. En dat betekent wel dat het hoe dan ook onomkeerbaar is. Het gaat door. Het gaat mensen overlast bezorgen. Maar het gaat hoe dan ook door en in versneld tempo nu.
Ja, we zitten eigenlijk in een grootschalige verbouwing in Nederland op het moment.
Maar wat merken we daar nu van?
Nou, ik denk allereerst staan er nu mensen bijvoorbeeld op een wachtlijst. En die zijn aan het wachten op een elektriciteitsaansluiting. Nou, dat is natuurlijk super vervelend. En het zijn niet alleen particulieren, het zijn ook bedrijven. Maar wat je ook merkt is dat gewoon in heel Nederland de straten open moeten. Dus 1 op de 3 straten zullen open gaan. We gaan 50.000 transformatorhuisjes, van die kleine huisjes overal in de wijken, moeten bijplaatsen de komende jaren. Dus die verbouwing waarbij af en toe wat stoffig in je huis is, dat geldt ook voor Nederland.
Nou, je hoorde af en toe een bijzin bijvoorbeeld. Mark Rutte nog wel eens roepen, de grote verbouwing. En mensen lachten een beetje schouderophalen, het gaat er al voorbij. We merken nog niets, maar we gaan er dadelijk uitgebreider op in wat we allemaal gaan merken. Want je hebt al een voorschot erop gegeven. Want ik wil 1 ding nog niet vergeten. We hebben niet voor niets Michel bij ons. En Michel die weet alles ook van grondstoffen. Dus ja, die grondstoffen die we willen gebruiken, die moet ook aan allerlei duurzaamheidsvoorwaarden voldoen. Maakt dat het ook extra gecompliceerd of niet?
Nou, het is tweeledig, denk ik. Enerzijds, wat David al zegt, er moeten 50.000 van die kastjes bij komen. En die zijn van metaal. Ja, en dus die metalen die moeten ergens vandaan komen. En als het nou alleen Nederland was die dat plan had, maar het is de hele wereld. Dus de hele wereld heeft al die metalen nodig. Ik heb wel eens begrepen van een collega van David dat op dit moment de Amerikanen transformatorhuisjes uit Europa opkopen. Ja, dus dan,
dat, ja is toch, dat is nu al gaande.
Dat is nu al gaande. Dus dat is de omgekeerde wereld. En tegelijkertijd zie je dus dat, dat het dan niet alleen voor de grid operators, de netbeheerders, relevant is. Maar het is voor iedereen die van gas en olie overgaat naar elektriciteit, heb je die metalen nodig. En dus je ziet dat dat gewoon explodeert. En dan is de vraag, wat mij betreft, wie of wat krijgt de prioriteit? Wie krijgt er in Nederland in dit geval de grondstoffen als eerste?
Maar gaat het dan, je bedoelt bedrijven of particulieren? Of gaat het nog verder?
Nou, ik denk dat het nog gedetailleerder moet gaan. Kijk, als we met z'n allen de energietransitie willen maken, dan heb je dus partijen als de netbeheerders nodig die elektriciteit van A naar B brengen. En als die elektriciteit niet van A naar B kan worden gebracht, staat alles stil. Dus ik denk zelf dat in die waardeketen van die energietransitie, waar je de grondstoffen nodig hebt om elektriciteit te produceren, dat ook netbeheerders een prioriteit zouden moeten krijgen.
Ja, dat is gek eigenlijk dat dat nog niet het geval is. Want daar begint het. Daar begint alles. Je kunt wel zeggen, we beginnen niet. Jij maakt toch in een bijzin, zeg je ook nog, Michel, als ze die energietransitie willen doorzetten. Is er nog een reden, een mogelijkheid dat het niet doorgaat? Ik bedoel, de afspraken zijn volgens mij, begon met de Green Deal, op allerlei gebieden zo vastgelegd dat welke regering er ook komt, het gaat hoe dan ook door, of niet?
Het gaat wel door. Alleen de vraag is, gaat het in het tempo dat we graag willen? En daar zit denk ik de spanning op.
Hoe komt het? Hebben de netbeheerders niet goed genoeg gelobbyd dan, David?
Nou, ik denk dat dit gewoon een hele grootschalige beweging is. Hè. Het is wel, en we hebben het over de energietransitie. En het is ook echt een systeemtransitie waarbij we sommige effecten pas later doorzagen hoe snel dat gaat. Dus ik denk dat, qua lobby zou ik het niet willen zeggen, maar ik denk wel dat we hier het hele energiesysteem van eigenlijk Europa aan het verbouwen zijn. En er komen dingen bij kijken waar niet iedereen aan gedacht heeft.
Maar het gaat er ook om dat niet iedereen misschien even goed op de hoogte is. En iedereen moet wel weten wat er aan de hand is. Zeker degenen die aan de knoppen draaien. Nu weten ze ook dat als je die keten kijkt, dat die netbeheerders, dat het daar allemaal mee begint. Zonder dat kan het niet.
Ik denk dat dat inmiddels wel bekend is. Je kunt bijna geen krant meer openslaan of er staat iets een nieuw bericht over het tekort op het elektriciteitsnet. Maar ik denk wel dat dit een sector is die Europees gezien, dus niet alleen Nederland, Europees gezien, heel lang vergeten is omdat het zo goed doet. het licht is eigenlijk altijd aan. En dus niemand gaat er eigenlijk vanuit dat daar iets aan de hand is.
Dat is net als water uit de kraan. Dat komt voor de uitdrukking bestaat. Die geldt op veel gebieden. Voor water zelf wordt er nu ook een probleem, kun je nagaan. Maar dat geldt dus voor jullie ook. Dat betekent, je zegt, bij iedereen is het bekend, uiteraard. Maar het gaat er ook om, wordt de daad bij het woord gevoegd?
Ja, helemaal mee eens. En ik denk dat ik hoop eigenlijk dat we daar nog aan het begin staan. Dat er echt gewoon de urgentie en eigenlijk de middelen en de regels en alle hulp om eigenlijk zo snel mogelijk dat elektriciteitsnet te verzwaren. Dat steeds meer alle ogen dezelfde kant op gaan.
Nou, laat ik één Europees puntje noemen. Namelijk, er zijn er veel meer natuurlijk. Maar als het gaat over die duurzaamheidsregels, waar Michel net ook al iets over zei. Die ESG-regeling, Environmental, Social and Governance vanuit de EU, is een belangrijke, bijna in beton gegoten regeling. Hebben jullie daar voordeel of last van?
Nou, ik denk dat wij daar in die zin dat niet zo heel veel last van hebben nu, in hier en nu, om het zo maar te zeggen. Maar wij acteren natuurlijk, zeg maar, wij kopen spullen in en dat is een wereldwijde markt. En ik denk dat je met de inkoop kracht die je vanuit Europa hebt, maar ook als gezamenlijke netbeheerders, echt wel iets kan veranderen. Maar het gaat ook niet overal op dezelfde manier gaan lopen zoals we hier in Europa zouden willen.
Wat gaat er niet lopen zoals we zouden willen?
Nou, ik denk dat wij bijvoorbeeld, als je ziet waar kopen vandaan komt en dat soort zaken, ja, dat zal niet overal even aan dezelfde regels worden voldaan. Maar dat is ook niet helemaal te zien. We hebben als netbeheerders zijn we heel blij mee een heel mooi grondstoffenpaspoort, hè, waar we echt goed zien van waar komen de materialen vandaan, hoeveel is gerecycled, et cetera. Maar hoe waar het dan echt uit de mijn komt, dat weten we niet. En op een gegeven moment zul je daar toch ook wel mee aan de slag moeten.
Ja, want die ESG-regels die gaan dus over de hele keten altijd. En dan kun je gewoon, om het even plat te zeggen, gewoon opgepakt worden. Dan denk je dat je zo'n keurig paspoort hebt. Materiaalpaspoort heet het, geloof ik, of grondstof, of materiaalpaspoort. En dan is dat helemaal op orde. Maar dan nog heeft iemand ontdekt, er is een inspecteur en die is de slimste in de klas en die ziet dat het niet alles goed voor elkaar is. Dan kun je daar flinke boetes voor krijgen.
Nou, ik denk dat, zeg maar, als ik kijk wat andere partijen op het moment in Europa doen, dat wij dat best goed onder controle hebben. Maar het vraagt echt heel veel aandacht op het moment om daar overal aan te voldoen. En tegelijkertijd zou je daar ook nog wel een stukje geholpen kunnen worden bij gewoon wat meer internationale wetgeving.
Ja, zou dat helpen, die internationale wetgeving, als het gaat over die grondstoffen die aan alle duurzaamheidsvoorwaarden moeten voldoen, Michel? Want dat is dus niet alleen maar de grondstoffen zelf, de materialen, maar de hele keten.
Het is de hele keten en dat is precies wat ook David zegt. Hoe houden we met z'n allen, en de vraag is wie allen is, zicht op de kwaliteit van de uitvoering van en de rapportage van die ESG. Je weet één ding zeker, dat als je uit de Congo materiaal hebt, dat je je stinkende best kan doen, maar dat dat niet aan de standaarden kan voldoen op dit moment, dat je wat je bijvoorbeeld in Finland ziet in een mijn. En dat heeft gewoon te maken met de kwaliteit van het hele systeem eromheen. Haast het ecosysteem eromheen. Een deel is het, wat dan in het Engels heet artificial of artisanal mining. Ja, dat is gewoon mensen die met een mandje op de rug het oerwoud in. Weet je, dat, ja.
Ja, maar dan kun je zeggen Finland of Congo moet aan de Finse eisen voldoen. Maar dat kan gewoon niet. Als je tenminste die versnelling wil doormaken. Als je tempo erin wil houden.
Nou ja, wat je dus ziet, en daar vind ik een zekere mate van hypocrisie in zitten, is dat we met z'n allen heel erg belangrijk vinden om IMVO te doen. Hè, dat is internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. En op zich ben ik daar helemaal niet op tegen. En dus ook Nederlandse bedrijven die dat elders doen, die moeten proberen om daar aan te voldoen. Alleen je ziet dat er heel veel bedrijven zijn, ook zeg maar buiten Europa, die daar dus niet aan voldoen. En die hebben daar een voordeel, omdat er geen wat dan heet level playing field is. Ja. De hypocrisie zit er wat mij betreft ook in dat we uiteindelijk met z'n allen zeggen, maar ja, het is fijn om het spul uit de Congo te halen, want dan hoeven we bij ons in de tuin geen gat te graven. He, dus de not in my backyard, dat speelt hier wel degelijk ook.
Ja, we willen wel een Tesla, maar we willen niet een transformatorhuisje achter ons hebben staan.
Precies. En terwijl we, als we dat hier zouden doen, dan zouden we wel degelijk veel beter toezicht kunnen hebben. En het wordt allemaal wat duurder, maar ja, dan heb je ook wat, zeg ik dan maar.
Nou ja, het wordt wat duurder, maar voor wie wordt het dan duurder?
Nou, uiteindelijk voor de consument. Je kan verzinnen wat je wil, maar uiteindelijk zijn de consumenten die alles financieren in deze wereld.
Nee, maar het is heel goed dat je het zegt, want daar zullen we inderdaad op gaan letten. En dat zul je ook in de gaten krijgen. Dat is, zoals het dan tegenwoordig wel genoemd wordt, het eerlijke verhaal. Alleen gaan politici dat eerlijke verhaal ook vertellen?
Ja, dat is een retorische vraag.
Nee, maar zelfs in deze tijd. Ik bedoel, het was altijd een retorische vraag. Maar politici leven ook in andere tijden nu. Dus die zullen misschien ook wel aan andere voorwaarden moeten voldoen.
Nou ja, ik zelf denk, eerlijk gezegd, dat bij leiderschap... Hè, want daar gaan we even vanuit als politici dit land leiden... dat bij leiderschap ook hoort dat je het echte verhaal vertelt. En dat betekent dus ook dat je zegt, van, nou, we willen het... Hè, in het kader van strategische autonomie hebben we het ook wel over gehad... we willen het eigenlijk niet meer uit China halen, het spul... of we willen het wat minder halen uit de Congo, prima. Maar dan is dit het bijeffect...
En dat betekent dus dat de rekening voor elke consument gewoon hoger gaat worden. Voor bedrijven, ja. Maar ook voor consumenten.
Absoluut, ja.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Things have changed since the old days, but our grids haven't. They don't fit the energy system we're trying to build. And that leaves us with basically two options. One, we forget about all this renewables mumbo jumbo and just stick with good old-fashioned coal and gas. Or, option number two, we make our grids more flexible.
Het eerlijke verhaal, David, gaf je net ook al aan. Als je zegt, wat is de opgave waar we voor staan? Heel groot, elektriciteitsnet moet worden uitgebreid, enorme bouwopgave. Het is echt groot, de grote verbouwing. Die woorden zijn volledig op zijn plaats. Jij zei al, let op, daar ga je in de gaten krijgen. De straten gaan open, er gaan heel veel straten open. En dat is iets wat bijna niemand nog voor ogen heeft. Als het eenmaal gebeurt, dan gaan we in Nederland altijd verschrikkelijk mopperen en moeilijk doen. Er wordt altijd naar Denemarken verwezen. Want de Denen hebben dit al achter de rug. Ik hoorde het ook van mensen die daar in die tijd woonden, dat daar die straten open gingen. Dat de Denen zeiden, ja, we snappen waarom dat gebeurt. Hoe kunnen we dat in Nederland op die manier, ik zou bijna zeggen op de Deense manier, bijna geruisloos voor elkaar krijgen?
Ja, het is een hele goede vraag. En ik denk toch ook wel wat net te sprake kwam over het eerlijke verhaal vertellen. En ook het verhaal durven te vertellen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ik denk ook gewoon, de Denen hebben een hele coöperatieve mindset. Hè. Dus heel veel in handen van de lokale bevolking. Waarbij ze dus ook een heel erg grote stem ermee in hebben gehad. Dus ik denk dat... het verhaal gewoon heel veel, ik noem het dan maar even lokaal, hè, in de wijk die open gaat, gewoon veel meer daar ook gaan vertellen. Maar ook vertellen wat mensen eraan hebben als we eenmaal de straat
open. Maar dan hebben in sommige deze voorbeelden, dat vind ik ook zelf nog een beetje ingewikkeld. Ik heb met een paar mensen uitgehoord over gesproken, een half jaar geleden ongeveer. En toen zei de een die zegt, ja, precies wat jij zegt. En de ander zegt, je moet ze niet alleen meenemen, zoals het dan netjes heet, maar ook mede aandeelhouder maken. Aandeelhoudertje moet je dan zeggen, maar toch. Is dat een stap die uiteindelijk genomen gaat worden? Om mensen echt serieus, nou ja, dan ben je echt betrokken ook en dan kun je er ook nog wat aan verdienen.
Ja, iedereen kent die beelden wel van de boer die ook aandeelhouder is in het windmolenpark en zegt van ja, ik hoor hem niet meer sinds dat ik aandeelhouder ben.
Nee.
Dus daar zit er denk ik een hele grote kans in. Of dat nou die volumes waar we net over hebben, dat allemaal gaat lukken als iedereen lokaal aandeelhouder gaat worden, dat vraag ik me af. Maar ik denk wel dat we daar gewoon goed naar moeten kijken. Hoe we iedereen erin meenemen, goed vertellen. En ik vind eigenlijk dat we... Je gebruikte net het voorbeeld van geen transformatorhuisje, maar wel een Tesla. Ja, ja. Ik vind dat we dat veel meer aan elkaar moeten koppelen. De lusten en de lasten goed uitleggen. En niet alleen maar de mooie lusten of de mooie dingen. Maar we moeten ook realiseren dat als iedereen zonnepanelen wilt... of als iedereen een woonwijk wilt, dat je ook af en toe even iets moet inleveren.
Krijgen we hier ook met een soort spreidingswet te maken op dit gebied? Dat de transformatorhuisjes door het hele land verspreid moeten worden, of niet?
Nou, hier
gaan die
beetje...
ook allemaal naar Groningen en Drenthe?
Hier worden we een beetje geholpen door de natuurwetten. Want ik leg heel vaak uit dat ik zeg, ja, ik kan niet alle transformatorhuisjes aan de zijkant van een stad doen. Die moeten verspreid zitten vanwege eigenlijk... de fysica door de stad heen. Dus iedere kilometer dat je loopt, moet je zo'n huisje kwijt op een gegeven moment.
Ja, nou ja, ik denk dat is bijna geluk bij een ongeluk. Want iedereen zal er een beetje aan moeten bijdragen, wat je al zei. En dan komt de Tesla gewoon op één lijn te staan met de transformatorhuisjes. Het is even doorbijten, maar je moet vooral weten waarom je het doet.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Maar is er nog iets? En ik wil het verhaal niet te moeilijk maken, maar we hebben het erover een eerlijk verhaal. Kijk, de kink in de kabel van de energietransitie. Een paar jaar geleden begon Techniek Nederland, bij monden van Doekle Terpsche daar, flink op de trommel te roffelen. En toen ging het over, waar zijn de mensen die dit moeten doen? Waar is dat personeel? We hebben aan alles gedacht, maar er is gewoon niet voldoende personeel. Is dat ook onderdeel van het eerlijke verhaal?
Ja, ik denk als je kijkt naar de hele energietransitie, dan is dit een belangrijk onderdeel daarvan. En als ik het zou in schaarste zouden indelen, dan moeten we heel veel geld investeren. In Nederland 70 miljard tot en met 2030 in alle elektriciteitsinfrastructuur. We hebben mensen tekort. We hebben materialen tekort en ruimte. Ja. En dat hoort allemaal bij dat eerlijke verhaal. En dat is niet alleen vanwege de energietransitie. Dat is ook vanwege een toekomstbestendig economisch klimaat en voldoende huizen.
Maar vooral die mensen, waar halen we die vandaan? Want collega-netbeheerders hebben al flink lopen kragen. Die zeggen, kijk, al die transformatorhuisjes, wie moet ze neer gaan zetten? We hebben allerlei geweldige ideeën, briljante koppen bij elkaar. Die hebben ze over de schutting gegooid, letterlijk. En gedacht, nou, dat gebeurt wel. Er had een beetje denigrerend over de handjes gesproken. Oh, de handjes doen het wel, maar waar zijn ze? Ze zijn er gewoon niet. Ja. Het is steen en been, klagen overal. En iedereen probeert eigen houtje-touwtje oplossingen te vinden. Maar wat gebeurt er om dit voor elkaar te krijgen? Waar haal je ze namelijk vandaan?
Ja, ik denk, er zijn een paar dingen. Dus het eerste is gewoon, kun je in eigen land of in de Europese Unie meer mensen krijgen die het werk kunnen doen? Hè? Dus ja. We hebben bijvoorbeeld alle netbeheerders hebben gewoon grote bedrijfsscholen, vakscholen. Werken samen met alle regionale scholen om eigenlijk zoveel mogelijk mensen op te leiden. We kijken naar toezicht, statushouders om bijvoorbeeld ze op te leiden. Dus we proberen aan alle kanten zoveel mogelijk mensen eigenlijk te verleiden om die techniek in te gaan.
Bij jullie tot nu toe lukt dat ook bij Stedin om genoeg mensen te krijgen die het kunnen, die het praktische werk kunnen verrichten?
Ten nog toe zien we dat we daar redelijk goed in staat zijn. Maar als je die lijntjes doortrekt van wat we moeten doen, dan is het ontegenzeggelijk dat we een tekort krijgen. En dat is niet alleen bij Stedin, want eigenlijk het gros van het werk wat wij verzetten wordt eigenlijk door aannemers gedaan. En die hebben natuurlijk met die in dezelfde schaarste te maken. En dan op een gegeven moment kom je ook bij van, kunnen we nog ergens anders mensen verleiden om hier te komen werken?
Ja, er worden dus geen statushouders, maar dat hoor je alle wegen. Overal natuurlijk dan toch weer arbeidsmigratie. En dan ontkom je niet aan, en dat zal ook weer op heel veel protesten stuiten. Maar als je een goed verhaal vertelt, dan zul je niet anders kunnen dan dat thema weer naar boven halen.
Ja, dat hoort hierbij. Om hier gewoon als land goed over na te denken van en niet rukzichtloos nee te zeggen. Want dan moet je daar ook de consequentie van accepteren.
Nou, Michel, jij bent nogal wat. Hè? Je haalt de mensen altijd door elkaar. Je bent adjunct-directeur, je bent mede-uitvoerend directeur. Je weet wat leidinggever is. Dan zijn hier nogal wat dingen die op je bord liggen natuurlijk. Dan gaat het over arbeidsmigratie, hoort bij het eerlijke verhaal. Misschien te weinig mensen, de grote verbouwing, al die huisjes. Wie wil ze wel of niet in my backyard hebben? Dit is volgens mij te veel voor wat voor leidinggever. Je zou bijna compassie krijgen met dit soort leiders.
Ja, misschien wel. Maar tegelijkertijd, als je zo nodig de leider wil zijn, dat komt met een consequentie. En dat betekent dus dat je gewoon toch moet durven beslissen. En ik denk dat dat de kunst voor de komende jaren is. Dus wie er ook uiteindelijk in het kabinet komt te zitten, hè, die onderhandelingen vinden natuurlijk nog plaats.
Ja.
Hij of zij moet de guts hebben om te zeggen, oké, we gaan het gewoon zo doen. En we weten dat jullie er last van hebben. En dat is dan maar zo. En je wordt ook niet gecompenseerd, want dat kan niet. Je moet uiteindelijk gewoon.
Wat een verhaal.
Ja, nee, maar ik denk uiteindelijk.
Maar dan zit je ongeveer 4 weken en dan heb je een nieuwe minister nodig.
Ja, misschien wel. Maar tegelijkertijd, je moet het natuurlijk wel goed neerzetten, dat verhaal. Dus ik zet het nu een beetje hoekig, maar.
Ik vind het altijd heel lastig met deze verhalen. Want als je het namelijk te klein maakt, dan denk je van, nou, dat valt wel mee, niks aan de hand. Als je voor de steden zegt, ach, we hebben toch mensen, dat lukt nog wel. Gelukkig zeg je erbij, we moeten er iets aan doen. Maar dan denk je, oh, dat komt wel goed. Als je het te groot maakt, je zegt, nou, dit kan tot opstanden leiden. Dan zeggen mensen, oh, je zit paniek te zaaien. Dus het is ook ontzettend lastig. Hè? Ik bedoel, dat is een van de dilemma's die je neer mag leggen.
Ja, maar dat is ook zo. Ja, maar ik bedoel, als je de leiding van dit land wil hebben, dan moet je niet willen pappen en nat houden. Er zijn op dit moment in dit tijdsgevricht is er behoefte aan een aantal keuzes. En als je die niet maakt, dan ligt alles stil. En dat zie je nu ook gebeuren. Je ziet dat alle grote dossiers die liggen gewoon stil, omdat er geen besluiten worden genomen. En je kan niet iedereen altijd tevreden stellen. Dat is leiderschap. Maar dat wel te kunnen en durven uitleggen.
Zeker. En dan heb je natuurlijk wel met een paar scenario's te maken. Die zullen jullie bij Stedin ook klaar hebben liggen. Wat zijn die scenario's? Zijn die eigenlijk van, laten we zeggen, van zwart tot wit, als ik het even zo makkelijk stel, zoals ik ze net schetste? Het zwarte verhaal is, er komt een grote opstand en mensen pikken het niet. En het witte verhaal is, nou ja, het gaat goed, het valt wel mee. Een beetje gemopperen en we gaan gewoon door met die grote verbouwing.
Nou, kijk, wat wij als netbeheerders doen, wij hebben scenario's hoe het energiesysteem zich ontwikkelt. En dat is een beetje technocratisch, om het zo maar te zeggen. Daar kijken we echt bij, gaat het heel hard of gaat het heel langzaam? En dan kan ik vertellen dat we nu om de route zitten waar het eigenlijk sneller gaat, de elektrificatie, dan dat we in scenario's hadden een aantal jaar geleden. En tegelijkertijd kijken we ook heel erg naar de risico's die zeg maar in dat transitiepad op ons afkomen.
Nou ja, het is voor, dus vroeger was je alleen een bedrijf en tegenwoordig wordt het je met nadruk ook gekeken natuurlijk naar hoe je maatschappelijk functioneert. Ja. Dus je zult geen, die zogenaamde silo's moeten eruit, dat kan niet anders. Je hebt overal mee te maken met meerdere disciplines bij elkaar.
Ja, heel herkenbaar. Hè? Dus we kijken ook bijvoorbeeld als je het kijkt naar onze strategische koers, dan zitten dit soort dingen er heel erg in. Hè? Dus hoe ga je met je omgeving om? En hoe zorg je dat je voldoende ruimte krijgt? Hè? Want we hebben nog niet over ruimte gehad, maar als je ziet hoe moeilijk het is om gewoon ruimte te vinden voor infrastructuur, is dat echt een groot ding.
Maar geef een voorbeeld, gewoon waar je die transformatorhuizen neer moet zetten.
Ja, een makkelijk voorbeeld is natuurlijk gewoon als we hier naar buiten kijken van oké, zeg maar waar die komt staan, het transformatorhuisje, de kabel in de grond. Er zijn echt plekken in Nederland waar de ondergrond helemaal vol zit. Dat zien we gelukkig allemaal niet, want dan zou de grond open zijn. Maar we hebben ook voetbalvelden vol nodig voor de grote hoogspanningsmasten en velden. Ja, en die zijn we niet, kunnen we niet allemaal aan de rand van het land neerzetten. Die zijn midden in het land nodig. En
het is goed dat je het zegt, want daar stond ik inderdaad ook niet bij stil dat het zoveel ruimte is. Maar waar haal je die dan vandaan?
Ja, dat is keuzes maken. Dat is eigenlijk net wat Michel net zei. Hè? Dus dat is echt. En daar zie je echt gewoon de belangen af en toe met elkaar botsen. Aan de ene kant soms milieu, maar ook niemand wil het in zijn achtertuin hebben. Wat ook begrijpelijk is, want ze zijn niet heel mooi. Daar kunnen we allemaal heel lang heel
kort over gaan. Ook nog, waar maak je ze al niet mooie? Of kan dat niet?
Nou,
de kunstwerkers van laten maken.
Nou, de transformatorhuisjes kun je echt wel naar kijken hoe we ze mooier maken. Wat daar overigens weer een belang in afweging is van als iedereen zijn eigen mooie transformatorhuisje mag maken, dan gaat het niet sneller van. Dus dat is ook alweer eentje. Gaan we seriematig werken, de T-Forts, of gaan we allemaal een mooie eigen, weet ik veel, Dunkervoort maken, om het zo maar te zeggen. Ja, dat zijn allemaal afwegingen en keuzes die gemaakt moeten worden.
Fighting climate change has become the greatest responsibility of our times. And this is why in Europe we have set our objective to become the first carbon neutral continent by 2050. This means leading an entire continent towards transitioning to clean energy, reinventing our infrastructure and much, much more.
Het is een tijdrovende business, dat weten we ook allemaal. En een tijdrovende business heeft altijd te maken met regels. En die regels schijnen niet voor niets. Dat hoor je al natuurlijk door schoolmeesters verteld worden. Bovendien hebben die schoolmeesters soms ook gelijk. Want die regels zijn nog niet voor niets. Daar zouden we allemaal dan een groot voordeel aan hebben. Alleen, ze kosten tijd en vooral vergunningen. Vergunningen worden als een enorm obstakel gezien als het om tempo gaat. Moet daar iets aan gebeuren, Michel?
Ja, in brede zin wel. Je hebt, als je naar de Critical Raw Materials Act kijkt, die stelt van, joh, als het gaat over raffinage of over mijnbouw, zou je eigenlijk je vergunningtraject binnen 2 jaar moeten afronden. Wat ik ook wel begreep van netbeheerders, dat als jij in een bestaande kabelgroot een extra kabel wil neerleggen, oftewel je moet hem even openmaken, leg er een kabel bij, dat je ook zo weer een jaar verder bent. Ja, en uiteindelijk, en de discussies die ik ook wel hoor, en je zou kunnen overwegen dat je wellicht een noodwetgeving hebt voor dit soort transities. Zeg je, dat je gewoon dingen versnelt. Want uiteindelijk,
noodwetgeving en denken van avondklok vinden mensen ook meestal niet zo prettig.
Om vergunningentrajecten gewoon te kunnen versnellen.
Het kan wel, hè? Er zijn wat voorbeelden nu geweest. Precies. Van inderdaad, weet je, we moesten eigenlijk 8 jaar wachten, maar opeens blijkt het in 2 jaar te kunnen.
Precies.
Vrij gemakkelijk ook nog. Daar wordt nu al naar gekeken, zo'n noodwet, daar wordt al over gesproken. Jij spreekt vaak mensen achter de schermen.
Nou ja, ik zeg in ieder geval dat je erover na moet denken. Ik zit niet aan tafel waar het besluit wordt genomen. Maar ik denk dat het in het kader van het belang van de energietransitie en de functie die netbeheerders hebben, dat je erover na moet denken. Dat geldt overigens ook voor, als je het hebt over waterstof bijvoorbeeld. Hè. Er wordt ook geroepen, er moet veel waterstof, ook in Nederland in, maar ook door naar Duitsland. Als je dat helemaal volgens de letter van de wet uitvoert en je doet het allemaal achter elkaar, ja, dan ben je gewoon jaren verder. En die tijd die hebben we niet. En die willen we ook eigenlijk niet hebben. Want iedereen heeft zoiets van, we moeten snel transformeren. Maar ja, laten we dan met elkaar ook constateren dat we ook die versnelling in die procedures ook willen hebben.
Even kijken wat David daarvan vindt. Namelijk, als het gaat over die noodwet, zijn jullie en anderen, voor zover je dan weet, andere netbeheerders daar ook een voorstander van, gezien de huidige situatie, het hele veld overziend, te veel problemen, je zult met een noodwet moeten gaan werken?
Nou, die vergunningen en die procedures moeten we echt versnellen. Om een voorbeeld te geven, ik had het net over die voetbalvelden. Nou, als je langs de snelweg rijdt, dan zie je af en toe wel zo'n heel groot station staan. Die duren gemiddeld genomen 10 tot 15, maar pak 10 jaar om te realiseren, waarvan eigenlijk maar 2 jaar bouwtijd is. Die andere 8 jaar tijd gaat echt over de procedures en de omgeving invulling. Dus hier zit echt gewoon een kans om enorm te versnellen. Ja, noodwet is daar onderdeel van. Ik denk dat ook dat we moeten kijken naar tegenspraak is oké. Okay, maar we moeten niet ellenlang laten duren en allemaal parallel doen. Want als we in staat zijn om van die 8 jaar 2 jaar te maken, dan krijgen we echt een enorme versnelling. En dan moeten wij ook weer als de wieden weer gaan zorgen dat we de materialen hebben gesourced. Hè? Want dat is in één keer dan een inkrimping van het geheel. Maar dat is natuurlijk de grap van waar we mee bezig zijn.
Ja, probeer toch even, zeker als advocaat van de duivel, nog even te kijken wat hier nog meer hobbels kunnen liggen. Met name de rol van de klimaatbewegingen, van de rechters ook. En die weten ook een weg te vinden. En die kunnen dit dan enorm gaan blokkeren. Misschien wel als ze deze uitzending beluisteren en denken, hé, wacht even, dat kan niet. We gaan die vergunningstrajecten nog langer maken.
Dat denk ik niet, want we doen het natuurlijk uiteindelijk voor een schonere wereld ook onder andere. Hè? Dus voor die energietransitie. Dus ik denk uiteindelijk dat er inderdaad wel tegenspraak zal zijn voor dit soort zaken. Maar die nieuwe elektriciteitsinfrastructuur is echt het werkpaard van de energietransitie en van een klimaatvrij energiesysteem.
Het is met die milieubewegingen heel belangrijk, denk ik, om even met zo'n tafel te zitten en zeggen dat uiteindelijk wel de boodschap is. Dat Absoluut. Je het om die reden doet, dat je niet zomaar wat roept, dat je geen cowboy bent, maar dat je zegt dat willen jullie toch zelf ook. Dat is eigenlijk het verhaal.
Helemaal mee eens. En de dag dat de netbeheerder een cowboy wordt, dan kom ik graag terug.
Ja, maar is het zo dat jullie ook al met deze partijen praten? Partijen waarvan je weet dat ze nu natuurlijk ruiken, dat ze iets in de vingers hebben. Ze kunnen continu natuurlijk naar de rechter stappen.
Ja, maar wij doen er eigenlijk alles aan om zo snel mogelijk die energieinfrastructuur gerealiseerd te krijgen. En als dat nodig is om met deze partijen te praten, dan doen wij dat.
Jullie praten ook achter schermen met politici, met andere partijen. Hebben jullie enig idee hoe de vlag ervoor staat? Is het zo dat er tamelijk eenduidigheid wel is op dit gebied? Of zijn er enorme verschillen?
Nou, ik denk dat iedereen de noodzaak ziet om eigenlijk zo snel mogelijk het elektriciteitsnet te verzwaren. En dus daar hoeven we het nooit over te hebben. Wat ik wel denk is dat een hoop partijen niet in de gaten hebben hoe complex de lokale situatie is om uiteindelijk een project een stap vooruit te zetten. En dat verhaal moeten we veel meer vertellen. Dus hoe lang procedures kunnen duren. Ik denk dat alle extra mensen bij de Raad van State, dat is altijd hulp, hè? Want de procedures ook daar niet te lang laten duren. En dat hele stelsel eromheen om zo snel mogelijk eigenlijk je omgevingsvergunningen en zo te krijgen. Ja, dat moeten we veel meer nog uitleggen, omdat
Mensen willen ook niet opgejaagd worden. Dat hoor je voortdurend. We hebben het woord versnelling al 30 keer gebruikt. Dat kan ook niet anders, want daar gaat het nu ook om. Je probeert ook zo duidelijk mogelijk te vertellen en eerlijk mogelijk wat er aan de hand is. Maar het is ook vrij gecompliceerd. Het kan niet altijd even in Jip en Janneke taal, want er is te veel aan de hand. Maar het betekent wel dat het voor veel mensen het komt er eigenlijk op neer. Het is een vervelende boodschap, maar hij eindigt wel goed. Want je doet het met een doel waar iedereen beter van wordt. Dat is uiteindelijk het verhaal wat jullie gaan vertellen, of niet?
Nou, helemaal met je eens, hè? Dus het is niet alleen maar kommer en kwel, maar het is ook het mooie nieuwe energiesysteem wat we vorm aan het geven zijn. En het is ook de nieuwe woonwijk die we kunnen aansluiten. En het is ook het nieuwe economie die we aan het maken zijn.
Toch probeer ik me even te verplaatsen dat toevallig dan zo'n transformatorhuisje bij mij achter de deur komt. Dat het bij mij ruimte zou zijn, dat zou kunnen. En dat ik weet dat het voor een heel goed doel is en dat het uiteindelijk beter wordt. Maar hoe lang gaat het dan ongeveer duren? Hoe lang heb ik daar last van? Of zit ik dan een leven lang als ik niet ga verhuizen aan dat transformatorhuisje gekomen?
Dat transformatorhuisje gaat niet meer weg. Dat maakt het natuurlijk een beetje ingewikkeld wat dat betreft. En natuurlijk verhuizen we wel eens transformatorhuisjes. Maar dat is eigenlijk eerder uitzondering dan regel.
Maar al die mensen die individueel dan gewoon naar de rechter kunnen stappen en zeggen, kijk eens even, dit is waardedaling van mijn woning, want er staat zo'n huisje op mijn achter.
Ja, maar ik denk dat we die mensen het gelijk van het begin af aan wel mee moeten nemen in wat er aan de hand is. Het gaat er vooral om dat je kan zeggen van zo zorgen we voor je, maar we moeten wel door. Je kan niet zeggen dat hun angst of zorg ongegrond is. Want dan doe je eigenlijk iemand zijn persoonlijk belang.
Nee, mensen worden inderdaad volledig gek als je ze niet vertelt wat er aan de hand is. En dat ze gewoon in zekere zin overvallen worden. Dat wil je helemaal niet. Nee. Hoe lang duurt dat? We weten in Denemarken als voorbeeld hoe lang dat geduurd heeft. Maar als je die kabels in de grond gooit en dan ligt de straat overhoop. Maar hoe lang moet je daar dan op rekenen?
Ja, dat hangt er vanaf. Per wijk is dat verschillend. Als er bijvoorbeeld ook hier riool meegaat, dan duurt het weer wat langer dan wanneer het alleen een elektriciteitskabel is. Maar dit gaat echt al over weken. Ja, dus nou, het heeft impact.
Dat is te overzien natuurlijk. Het is geen jaren.
Weken, dat moet zeker geen jaren zijn.
Nou, is het wel zo, als ik zie wat er allemaal op tafel ligt... Michel, je hebt voor deze microfoon vaak gewaarschuwd... en begrijpelijk voor China. Maar in dit geval zou je bijna willen dat het op de Chinese manier kon. Want dan kun je tenminste die maatregelen nemen. We hebben van die vergunning af, al het gezeur, gewoon bam, we gaan...
Ja, ik ben volledig voor de autocratie. Nee.
Misschien niet. Ook niet tijdelijk. Dat is geen noodwendige autocratie.
Nee, maar kijk, weet je wat David al zei... en daar zit denk ik de echte deel van de oplossing... is dat je, als je die 10 jaar die je nodig hebt... voor een grote voetbalveldniveau transformatorlocatie... als je daar van 8 naar 2 jaar vergunningen kan... ja, dan heb je een groot deel van de oplossing. En waar het met China over gaat... is dat wij te veel afhankelijk zijn geworden van de toelevering... En dus dat is onderdeel van wat in de Critical Raw Materials Act wordt neergezet. We moeten 10% mijnbouw in Europa gaan doen. We moeten kijken of we kunnen diversificeren. Dus dat betekent van andere landen als Australië en Canada en andere plekken. Off-take agreements, contracten sluiten. Waardoor je afhankelijkheden afnemen.
Het alternatief is dat je afhankelijk blijft van China. We zien met wat er gebeurt met onze afhankelijkheid van Rusland. Dat is gewoon in een nutshell het verhaal.
Ja. Ja, en tegelijkertijd moet je ook nadenken, denk ik, over een stukje eigen doorontwikkeling van die waardeketens. Onder andere in, dat heb ik je ook al eens eerder verteld, over raffinage. We hebben best wel goede chemische kennis en raffinage, een chemisch proces. En daar heb je lang niet zoveel vierkante meters voor nodig dan voor een mijn. Maar je kan je wel voorstellen dat je in de Rotterdamse haven, als je het hebt over lithium, voor batterijen of andere materialen, dat je daar wellicht een raffinageplant neerzet. Die niet alleen van Nederland goed is, maar die gelijkertijd ook heel nuttig is voor de auto-industrie in Duitsland en of in Frankrijk. En dan heb je denk ik een stukje toegevoegde waarde. Je kwetsbaarheid ook van de raffinage, want ze hebben ook super afhankelijk van de Chinezen. Neemt daar maar ook af. Dus het is een soort win-win-win. Maar ja, dan moet je hem wel in je backyard willen.
Ja, en ook met dit soort creatieve oplossingen kunnen komen. Daar moeten we het vaak van hebben. Daar hebben we het uiteindelijk ook vaak van gehad in Nederland. Ik dank jullie voor dit gesprek. En David ook extra veel sterkte gewenst, kan ik al zeggen. David Peters, hij is Chief Transition Officer bij Stedin. En Michel Rademaker, adjunct directeur en mede-oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je de strateeg vaker luisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.